Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, zeer hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. En voor jullie heb ik hier een aantal berichtgevingen vergaard waarvan ik dacht dat ze jullie wel zullen interesseren. En de berichtgevingen zijn deze keer eerder wat curiositeiten, weetjes, eens interessant of gezellig om te vernemen. En dit is ook de bedoeling van een katholieke website zoals Aletheia om naast ernstige artikels ook eens van die kleine berichtjes te verspreiden. En we verblijven in deze uitzending in Rome en in het Vaticaan. Bij de keuze van kardinaal Bergoglio tot paus Franciscus was het bijna 1300 jaar geleden dat eens een niet-Europese paus werd gekozen. De laatste was paus Gregorius III, overleden in 741 en afkomstig uit Syrië, dus uit het Aziatisch continent, waar uiteindelijk het christendom is begonnen. En alzo stelde journaliste Camille Dalmas in Aletheia zich de volgende vraag. Er zal wel nooit een Afrikaanse paus geweest zijn. Wel, schrijft ze, dit is fout. Zo bestaat er het Liber Pontificalis of Boek der Pausen, de Catalogus Felicianus, de pauzenlijst, uit genaamd de chronograaf of kalender van 354, ook nog de Catalogus Canonianus tot de 8e eeuw, enzovoort enzovoort. Ik ga daar nu niet dieper op in. Als we maar weten dat er duidelijke geschiedkundige bronnen bestaan. En inderdaad, zo kan je lezen in het Liber Pontificalis. Romanus natus sed nationi affer, wat neerkomt op het volgende. Geboren in Rome, maar van Afrikaanse nationaliteit. En alzo vermeldde de Italiaanse journalist Lucio Brunelli in de Osservatore Romano van januari 2020 dat deze Afrikaanse pausen enigszins zijn vergeten en dan toch niet van de minste zijn. In totaal waren er drie: paus Victor de I, einde 2e eeuw, tijdgenoot van de heilige Irenaeus, bisschop van Lyon, en van zijn landgenoot Sint Augustinus van Hippo. Vergeten we vooral niet dat het Romeinse Rijk zich uitstrekte over Noord-Afrika. En dan heb je paus Miltiade uit de eerste helft 4e eeuw en paus Gelasius de I, einde 5e eeuw. Dus het is al wel heel lang geleden. Laat ons aanvatten met paus Victor de I, de 13e opvolger van Petrus. De begindatum als paus is hier wel moeilijk te bepalen en dat moet rond het jaar 189 zijn geweest, wat te halen is uit vele bestaande schriftelijke bronnen. Zijn overlijden was tussen 197 en 199. En volgens al deze oude documenten was hij van Berbers afkomst, dus uit Noord-Afrika, vermoedelijk uit Tripolitania, een vroegere provincie in Libië. En hij wordt vereerd als de heilige Victor, paus en martelaar. Maar hij liet toch een duidelijke stempel na in de kerk. Hij legde het Latijn op als de taal van de kerk. Ook onder hem groeide het ambt van de bisschop van Rome tot een belangrijk gezag binnen de katholieke kerk en over de andere kerken. Alhoewel dat paus Clemens I, de eerste opvolger van Petrus, reeds duidelijk in die richting streefde. Onder het beleid van paus Victor kwam er een uniformering van de datum van het vieren van Pasen zoals we die nu kennen. Het was ook een periode met bekeringen in de hogere Romeinse kringen, waardoor deze paus erin slaagde via deze notabelen enigszins de wreedheden van de keizers en de vervolgers te temperen. Tot zover paus Victor I. Een volgende paus uit Afrika was paus Miltiades, de 32e paus na Petrus. De geboortedatum is ook niet gekend, wel was hij paus vanaf 310 en overleed hij op 10 januari 314. Tijdens zijn pontificaat werd het Edict van Milaan uitgevaardigd in 313 onder keizer Constantijn dat de christenen godsdienstvrijheid gaf. Zijn pontificaat betekende dan ook het einde van een tijdperk van vreselijke vervolgingen. Constantijn gaf de paus het Lateraanse paleis, jarenlang de pauselijke residentie, tegenover de basiliek van Sint-Jan van Lateranen, ook gesticht door Constantijn, en dus het oudste kerkgebouw van Rome en eigenlijk de hoofdkerk van de wereldkerk en eigenlijk in rang hoger dan de huidige Sint-Pietersbasiliek die pas in de 16e eeuw werd gebouwd. Dit paleis van Lateranen werd dus het bestuurscentrum van de katholieke kerk. Paus Miltiades wordt als een heilige vereerd. Zijn katholieke gedenkdag is 10 januari, zijn orthodoxe gedenkdag is 10 april. En hij ligt begraven in de catacombe van Sint Calixtus aan de Via Appia. En zo komen we aan de derde Afrikaanse paus, paus Gelasius I. En hij was de 49e paus na Petrus en de derde, maar dan ook de laatste, Afrikaanse paus. Geboortedatum ook niet gekend, maar paus van 492 tot zijn overlijden op 19 november 496. En van hem is vooral zijn inzet gekend ter verdediging van de Godheid van Jezus met een dubbele natuur in zijn boek De Duabus in Christo Naturis. En dit dan in tegenstelling met de monofysieten, waardoor hij het aan de stok kreeg met keizer Anastasius I van het Oost-Romeinse Rijk. Zeer belangrijk is ook zijn uiteenzetting over de verhouding kerk en staat. En zo schreef hij aan deze keizer Anastasius. Verheven keizer, twee machten heersen over de wereld. De heilige macht van de bisschoppen en die van de koningen. De macht van de bisschoppen weegt zwaarder dan die van de koningen, omdat de bisschoppen zich aan de zetel van God zullen moeten verantwoorden voor alle mensen, koningen inbegrepen. U zal dus niet anders kunnen dan besluiten dat niemand zich ooit kan oprichten tegen de absoluut unieke rol van hem die door het voorschrift van Christus zelf aan het hoofd van de kerk is geplaatst. Daarvoor ijverde deze paus dan ook voor een autonomie van spirituele macht. En uiteindelijk is het op deze fundamenten in de loop van de eeuwen dat de Vaticaanse Staten zijn opgebouwd. Beste vrienden, hoog tijd voor een mooi lied, en dan overlopen we nog eventjes het slot van dit artikel met toch een verrassende melding. En we gaan luisteren naar een stukje uit een credo gezongen door een groot Nigeriaans koor tijdens een Eucharistieviering. I believe, ik geloof. Beste luisteraars, we overlopen dus een artikel in Aletea waarin we konden lezen hoe er inderdaad wel al Afrikaanse pausen zijn geweest, maar in de eerste eeuwen van de kerk, maar die dan toch ook een grote stempel hebben nagelaten. Maar de auteur van het artikel, journaliste Camille, Dalmas eindigt het artikel met een bijzonder nieuws. In Tunesië wordt het christelijk verleden zelden gevierd. En toch heeft de Tunesische regering voor het eerst gekozen om ter gelegenheid van Kerstmis, dat was in 2019, hun pausen een waar eerbetoon te brengen. Namelijk drie postzegels met de afbeelding van deze drie pausen naast een cartografische voorstelling van Tunesië werden toen officieel uitgegeven om de Tunesische fierheid te laten zien dat er uit hun voorouders drie pausen zijn geboren. En het werd gerealiseerd toen in samenwerking met de Vaticaanse Post. En dat in een land dat toch officieel moslim is, kan zo'n gebaar dan toch wel worden gezien als een echte oproep tot vrede tussen de godsdiensten. En de Tunesische Post verklaarde toen: dit thema is gekozen als een concrete uitdrukking van de beginselen en waarden van tolerantie, openheid en interreligieuze dialoog die Tunesië door de eeuwen heen heeft gekend. Trouwens, in de Tunesische grondwet wordt vanaf het eerste artikel erkend dat de islam wel de religie van Tunesië is, maar erkent wel dat de sharia niet toegepast wordt, waardoor een Tunesiër zich tot het katholicisme kan bekeren. Reeds in 1964 werd er een overeenkomst gesloten tussen Tunesië en de Heilige Stoel dat de vrijheid van godsdienst garandeert. Naar schatting zijn er een 20.000 à 25.000 christenen in het land. En deze kleine christelijke gemeenschap kon toen zeer trots zijn op het feit dat haar land drie van zulke illustre en opmerkelijke pausen heeft gegeven. En we gaan terugluisteren naar een Arabisch christelijk lied: U bent mijn God, U bent mijn Vader, al mijn hoop is in U, Heer, ik dien U trouw al mijn dagen.
شي غير قلبي اللي ساجد عندك.
Beste vrienden, voor het volgende artikel blijven we in Rome en wel in het Vaticaan. En eigenlijk gaan we als het ware onder de grond in de Vaticaanse grotten. Men spreekt ook over de Vaticaanse necropolis, een grafveld op en bij de Vaticaanse heuvel uit het oude Rome. Deze Vaticaanse necropolis ontstond vanaf de eerste eeuw langs de Via Cornelia, die over deze Vaticaanse heuvel in westelijke richting liep. En dit terrein behoorde toen ter tijd aan de keizerlijke familie die er een villa had laten bouwen en een park had aangelegd. Keizer Caligula, keizer van 37 tot 41, bouwde aan die Via Cornelia een circus dat later door keizer Nero verder werd verfraaid. In dit circus werden christenen vermoord, waaronder Petrus de eerste paus. In eerste instantie werden eenvoudige graven voor de armen en de slaven langs de Via Cornelia gegraven, maar vanaf de tweede eeuw werden grotere graftombes voor rijkere families gebouwd. En na de moord op Nero raakten zijn circus en paleis buiten gebruik en werden dus op dit terrein zowel christenen als heidenen naast elkaar begraven. En de enige grafmonumenten die bovengronds bewaard zijn gebleven, zijn de tombe van keizer Hadrianus, tegenwoordig bekend als de Engelenburcht, en in de crypte onder het hoofdaltaar het graf van de apostel Petrus, waarboven dan de oude Sint-Pietersbasiliek werd gebouwd. En in de jaren 40 van de vorige eeuw werd dan onder de vloer van de Sint-Pieter zijn graf en andere graven opgegraven die kunnen bezichtigd worden. En dit staat bekend als de scavi, de in het Italiaans voor opgravingen, of simpelweg als de Vaticaanse necropolis of grotten. Maar wat lezen we nu in het artikel van Aletea met als titelvraag: wie zijn de drie vrouwen begraven in de crypte van het Vaticaan naast de pausen? Want inderdaad, daar liggen drie vrouwen begraven. En vooral, het zijn geen heilig verklaarden, nog religieuzen, en toch liggen ze daar voor de eeuwigheid tussen de graven van een 148 pausen. En een eerste vrouw is grootgravin Mathilde van Toscane of Canossa. Zij werd geboren in 1045 en zij was de dochter van Mark graaf Bonifacius II van Toscane en Beatrice van Lotharingen. En haar vader werd vermoord tijdens een jacht. En haar broer en zus stierven een mysterieuze dood. En Mathilde werd dan ook de enige erfgename van een heel uitgestrekt territorium in Noord-Italië, maar dat voortdurend bedreigd werd door interne spanningen met keizer Hendrik III, die er aanspraak op maakte. Maar onze Mathilde liet zich niet doen. Daarnaast was Mathilde vooral bekommerd ook over de toestand van de katholieke kerk in de 11e eeuw. En samen met haar moeder steunden zij paus Gregorius de VII in zijn hervormingen in de kerk en vooral via een concilie in 1075 in het paleis van Lateranum. Zo werd bijvoorbeeld simonie, waarbij geestelijke goederen of ambten werden verhandeld, streng bestraft. Ook het celibaat werd scherper gesteld. Het primaatschap van de paus verstevigd, waardoor enkel de paus bisschoppen mocht benoemen en niet de wereldlijke macht. Hiermee ging deze paus in tegen een praktijk die breed werd toegepast in Europa en barstte hetgeen men noemt de investituurstrijd volop los. Gravin Mathilde stierf op 24 juli 1115 en zij werd volgens haar wensen begraven in de abdijkerk van de heilige Benedictus de Polirone ten zuiden van Verona. In 1632 werd haar lichaam dan door de abt afgestaan aan paus Urbanus VIII, die het liet overbrengen naar een weelderig monument gebouwd in de Sint-Pietersbasiliek. Maar ik voeg er nog iets aan toe, want deze Mathilde heeft iets te maken met de abdij van Orval hier in ons België. En een legende verhaalt het volgende. Gravin Mathilde zou omstreeks 1076 uitgerust hebben bij de bron in het dal van Orval. En terwijl zij met haar handen door het water gleed, verloor ze haar trouwring. En de ring was een aandenken aan haar overleden echtgenoot, Godfried met de Bult, en zij smeekte en bad tot God om hulp. En plots kwam een forel aangezwommen met haar trouwring in de bek. En daarop riep zij uit, dit is werkelijk een gouden dal. Latijn aurea valis, en vandaar de naam Orval. En uit dankbaarheid besloot ze op deze gezegende plaats een klooster te stichten. En de bron heet tegenwoordig de Mathildebron. En de plaatselijke traditie wil dat elk jong meisje dat een geldstuk in de bron werpt, binnen het jaar zal huwen. De forel met de ring in de bek staat trouwens afgebeeld op het etiket van de flesjes, de glazen en reclamepanelen van het Orval Trappistenbier. En we gaan luisteren naar een lied in het Italiaans die deze legende vertelt.
Vieni ti porto con me nella valle di Orval. Al fiume io vedo una donna e pace non ha. Le lacrime scendono piano fino all'anima e disegnano trame che mai nessuno vedrà. ed è il vento che sussurrerà, c'è un anello per te.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Een tweede vrouw begraven in de crypte van de Sint-Pietersbasiliek in Rome, tussen de 148 pausen, is de, zoals vermeld, de extravagante koningin Christina I van Zweden. En zij ligt begraven naast het graf van paus Paulus VI en paus Johannes Paulus I. Zij werd geboren in 1626 als enig kind van de Lutherse Zweedse koning Gustav II en koningin Marie Eleonor. Haar vader overleed in een oorlog toen ze 6 jaar oud was, en door haar neurotische moeder werd ze verwaarloosd. En ze werd opgevoed als een jongen en was nogal trots, brutaal en excentriek. Christina beklom de troon in 1650 op de leeftijd van 24 jaar. Maar 4 jaar later kondigde ze echter haar troonsafstand aan. En ze verliet Zweden en bekeerde zich tot het katholicisme. En op 23 december 1655 kwam zij aan in Rome, opgewacht door een opeengepakte menigte in de met fakkels verlichte straten en poorten. Zij had een hofhouding van wel 200 personen. Van paus Alexander VII ontving zij persoonlijk de eerste communie. Koningin Christina overleed in 1689 in Rome. Maar paus Alexander VIII zal van haar zeggen dat ze koningin was zonder koninkrijk, christen zonder geloof en vrouw zonder schaamte. En dit vanwege haar turbulent liefdesleven, zelfs na haar bekering. Maar de Heer kent de harten en moge Hij haar barmachtig zijn. En zo gaan we maar vlug over naar de derde vrouw begraven tussen de pauzen in de crypte van de Sint-Pietersbasiliek. En het betreft hier prinses Marie Clementine Sobieska, geboren in Polen in 1702. En zij was de kleindochter van koning Jan III van Polen. Ze verloofde zich met een pretendent van de Engelse troon, James Francis Edward Stuart. Diens katholieke vader, koning James II, werd afgezet tijdens de Glorious Revolution en was de laatste katholieke koning van Engeland. De heersende koning George, hoofd van de Anglicaanse kerk, was felgekant tegen dit huwelijk en liet prinses Sobieska zelf arresteren toen ze op weg was naar Italië om te kunnen huwen met haar James. Maar ze kon ontsnappen. En beiden huwden in 1719 in de kathedraal van Monte Fiaccone, een 100 kilometer ten noorden van Rome. Na hun huwelijk werd het paar uitgenodigd om in Rome te wonen op speciaal verzoek van paus Clemens XI, die hen erkende als katholieke koning en koningin van Engeland. Uit veiligheidsoverwegingen bekwamen ze het Palazzo Mutti, een groot herenhuis, in Rome als residentie. Marie Clementine Sobieska bevond zich midden in de strijd tussen katholieken en Anglikanen voor de troon van Engeland en verdedigde altijd het katholieke geloof. Na de geboorte van hun jongste zoon verliet Maria Clementine haar man wegens zijn ontrouw en zij trok zich 2 jaar terug in het klooster van Sint-Cecilia in Rome. Gelukkig is geweten dat er een verzoening volgde met haar man, maar ondertussen was haar gezondheid verslechterd en stierf ze op 18 januari 1735, slechts 32 jaar oud. En zij bekwam een koninklijke begrafenis in de Sint-Pietersbasiliek, waarna paus Benedictus XIV aan beeldhouwer Pietro Bracci de opdracht gaf een grafmonument voor haar te maken. En zo ligt zij met 2 andere vrouwen begraven in de crypte van de basiliek. En we gaan luisteren naar een hymne ter ere van de heilige Cecilia.
Soam os acordes, entoam melodias, com seus instrumentos trazendo alegria. Músicos que tocam, cantores que cantam, é o nosso dia a dia. Rejubila a voz que eleva ao céu, hinos de amor e de gratidão. Salve a padroeira, nossa protetora, dá-nos graça e proteção. Santa Cecília, rogai por nós que temos este dom de cantar, e fizemos então nossa razão para trabalhar. Santa Cecília, ensinai a nós que temos este dom de cantar, que a nossa canção, paz e amor, possa ao mundo levar.
Através de uma melodia, eu te louvarei a cada dia. Ao sair então pra trabalhar, minha protetora vem me iluminar.
Através de uma melodia, eu te louvarei a cada dia. Ao sair então pra trabalhar, minha protetora vem me iluminar. Santa Cecília, ensinai a nós que temos este dom de cantar, que a nossa canção, paz e amor, possa o mundo levar. Rejubila a voz que eleva ao céu, hinos de amor e de gratidão. Salve a padroeira, nossa protetora, dá-nos graça e proteção. Santa Cecília, rogai por nós que temos este dom de cantar, e fizemos então nossa razão para trabalhar. Santa Cecília, ensinai a nós que temos este dom de cantar, e a nossa canção.
Beste vrienden, ik stel voor nogmaals in Rome te blijven. Deze keer is het geen bericht uit de katholieke website Aletheia, maar wel uit de website Kerknet van januari 2021, aangevuld met verwijzing naar de website cosidetto.be/reizen in Italië. In Rome heb je de Villa della Conciliazione, die in een rechte lijn uitgeeft op het Sint-Pietersplein en de Sint-Pietersbasiliek. Maar aan het begin van deze grote straat heb je de rivier de Tiber. En daar staat de Engelenburg te pronken met de Engelenbrug over deze Tiber. Deze burcht, strategisch, gelegen dus aan de oever van de Tiber, ontleent haar naam aan een merkwaardige gebeurtenis die plaatsvond op kerstdag van het jaar 590. In Rome heerste een zware pestepidemie en de toenmalige paus Gregorius I organiseerde 40 processies door de stad. En op het einde van de laatste processie, toen de paus en de gelovigen de brug over de Tiber overstaken om terug te keren naar de Sint-Pietersbasiliek, verscheen plots de aartsengel Michael boven de burcht met zijn vlammende zwaard. En toen hij het zwaard terug in de schede stak, was dit het ogenblik, het goddelijk teken dat de pestepidemie voorbij was. En als herinnering werd dan later een bronzen beeld van de aartsengel Michael boven op de burcht geplaatst en sindsdien staat ze dus bekend als de Engelenburcht. Maar het ontstaan van deze burcht gaat wel veel verder terug in de geschiedenis. Eigenlijk werd het in 135 na Christus gebouwd als een mausoleum, een grafmonument voor de Romeinse keizer Hadrianus. En later kwamen er de lichamen bij van de keizers Marcus Aurelius, Septimius Severus en Caracalla. Het is pas later dat het van strategisch belang werd toen het werd opgenomen in het jaar 403 in de Aureliaanse muur die rond de toenmalige stad werd gebouwd om vijanden buiten te houden. Maar ook in de middeleeuwen werd het later door de pausen nog meer verbouwd als een militair bolwerk waarin ze zich konden terugtrekken als het Vaticaan, dat zich buiten de stadsmuren bevond, werd aangevallen. En zo kwamen er stevige verdedigingsmuren volgens een vierkantig grondplan met op elke hoek een hoge bastiontoren die de naam kreeg van een van de vier evangelisten. En in deze, genaamd Sint Marcus Toren, komt een 1600 meter lange geheime gang toe die een verbinding maakt met de Sint-Pietersbasiliek en dat werd aangelegd door paus Nicolaas III, tweede helft 13e eeuw. En zo moest bijvoorbeeld paus Clemens VII in 1527 er vlug doorrennen om zijn leven te redden. Maar wist u dat er een verband bestaat met ons Vlaanderen? Dit huidige bronzen beeld dat de aartsengel Michael voorstelt bovenop deze burcht dateert uit 1752 en is van de hand van een Vlaming, Pieter Antoon Verschaffelt. En deze Gentse beeldhouwer en architect werd geboren op 8 mei 1710 te Gent en overleed in 1793 in Mannheim. Na een jarenlange opleiding in Gent in het atelier van zijn grootvader, later in Brussel, was hij leerling van de Franse beeldhouwer Bouchardon in Parijs. En vanaf 1737 vinden we Verschaffelt in Rome, waar hij 15 jaar verbleef. En na enkele moeilijke beginjaren ontdekte kardinaal Silvio Gonzaga zijn talenten en werd hij toegelaten in de Accademia di San Luca. En alzo in 1748 kreeg hij inderdaad de opdracht om het beschadigde eerste bronzen beeld van de aartsengel Michael op de Engelenburcht te vervangen. En zo prijkt het huidige beeld, gemaakt door een Vlaming daar vanaf 1752. En het vroegere, eerste maar beschadigde bronzen beeld staat nu een verdieping lager op een binnenplaats in de burcht. Pieter Anton Verschaffelt verbleef daarna een tijd in Londen en later in het Duitse Mannheim als hofbeeldhouwer in dienst van een keurvorst. En vandaag kan je nog onder andere vele decoraties van hem bewonderen in het park van Kasteel van Schwetzingen in de deelstaat Baden-Württemberg. Maar ook de Jezuïtenkerk en het paleis Bretzenheim in Mannheim en de Bedevaartkerk Maria Hemelvaart in Ludwigshaven am Rijn. En we gaan luisteren naar de Franse familie Lefèvre, vader, moeder en 6 kinderen, een katholiek gezin uit Versailles die in december 2020 de talentenwedstrijd La France a un incroyable talent wonnen. En zij zingen Calm me, Lord, kalmeer me, Heer, maak me rustig. Beste vrienden, ik zie dat we nog wat tijd hebben voor nog één bericht, ook uit het Vaticaan. En het komt terug uit Aletheia met de vraag: kennen jullie het geheim achter de witte en zwarte rook uit de kleine schoorsteen van de Vaticaanse Sixtijnse kapel? En freelance journaliste Vittoria Traverso nodigt ons uit om achter de schermen van deze traditie te gaan kijken. Er is geen rook zonder vuur. Als er een witte rookwolk opstijgt uit de schoorsteen op het dak van de Sixtijnse kapel, betekent dit dat er een nieuwe paus is gekozen. Maar ook als de rook zwart is, betekent dit dat er niet voldoende stemmen waren, want de nieuwe kandidaat paus moet tenminste 2/3 van de stemmen krijgen. Maar eigenlijk weten weinigen hoe dit eeuwenoude ritueel werkt. De rook, of die nu wit of zwart is, ontstaat door het verbranden van de stemmingsbrieven die de kardinalen tijdens het conclaaf gebruiken. En in het verleden werd er nat mos of stro aan de stembiljetten toegevoegd om de zwarte rook te verkrijgen, terwijl de witte rook alleen door het papier zelf werd geproduceerd. Maar het proces kon toch verwarrend zijn. Bijvoorbeeld in 2005, toen paus Benedictus XVI werd verkozen, kwam er grijze rook naar buiten, waardoor er een behoorlijke verwarring ontstond. En zelfs de klokken hadden enkele minuten nodig om te beslissen of ze nu gaan luiden of niet, want door deze verwarring had niemand eraan gedacht de bijaardier te verwittigen. Een ijzeren kachelsysteem werd voor het eerst gebruikt in 1939 ter gelegenheid van de verkiezing van paus Pius XII. En elke datum van de pauskeuze staat gegraveerd in Romeinse cijfers op de bovenkant van die kachel. Maar ondertussen zijn er 2 gietijzeren kachels geïnstalleerd in de Sixtijnse kapel. De eerste uit 1939 wordt verder gebruikt om de stembrieven te verbranden, terwijl de tweede, een elektronische, in 2013 werd toegevoegd. En het is deze laatste die de rookproducten bevat die de zwarte of witte kleur versterken. Beide kachels zijn elk bijna 1 meter hoog en zijn aangesloten op dezelfde schoorsteen. Van onder naar boven meet het kachelsysteem ongeveer 30 meter tot en met het gedeelte dat we kunnen zien boven het dak. Deze rook en de klokken zijn de enigste toegestane middelen om de verkiezing van de nieuwe paus te melden. Elke andere vorm van communicatie over de uitkomst van het pauselijk conclaaf, inclusief sms-berichten, zijn verboden. En we kennen het vervolg hoe de oudste van de kardinalen de verkiezing van de nieuwe paus aankondigt met de formule Annuntio Vobis Gaudium Magnum. Ik kondig een grote vreugde aan. En beste vrienden, met grote vreugde beëindig ik ook deze uitzending met, zoals ik bij aanvang zei, enkele markante weetjes, curiositeiten die ook wel eens mogen vermeld worden op de radio. En wat dachten jullie ervan eruit te gaan met een stevig Onze Vader? De Franse christelijke groep Glorious met Notre Père, Abba Père. Ik dank jullie voor het luisteren, nog een mooie dag en tot een volgende keer op onze en jullie radio.
Soit sanctifié que se joue.